Welkom bij de tweede aflevering van de vierdelige podcastserie van platform Insight Insight. Het platform dat je objectief inzicht geeft in hoe duurzaam je kantoorinrichting is. In deze serie gaan interieurdeskundigen en andere specialisten op zoek naar hoe we ons kantoor van binnen kunnen verduurzamen, circulair kunnen maken en gezond. Mijn naam is Matthijs. In de tweede aflevering gaan we het hebben over het circulaire interieur van de toekomst en de rol van producenten en projectinrichters hierin. Dat doen we met Roderick Mos van Dataflex en Erik van der Pol van FacilityLink. Welkom.
Ja.
Roderick en Dataflex, vertel me er meer over.
Dataflex is een producent van ergonomische werkplekaccessoires, opgericht in 82 door mijn wijlen vader. En inmiddels, durf bijna te zeggen, wat toonaangevend fabrikant op het gebied van werkplekinrichting en alle producten daaromheen. Zitten eigenlijk in heel Europa qua distributie. Duitsland, Frankrijk, Engeland, Benelux, Italië. En zijn ook aan het uitbreiden naar Polen en nog andere landen eigenlijk in de wereld. Heel hoog, hoe zeg je dat? Hebben duurzaamheid hoog op het vaandel staan. Dus ik vond het erg leuk ook dat we hiervoor uitgenodigd waren om deel te nemen. En ik hoop dat ik jullie een en ander kan vertellen over hoe wij dingen zien en doen.
Ja, helder. Erik en FacilityLink.
Ja, nogmaals dank voor de uitnodiging. FacilityLink is een nog steeds jong aanvoelend bedrijf, maar we bestaan al bijna weer 20 jaar. Gefundeerd op de kennis opgedaan door de drie oprichters uit hun vorig werkzaam leven. Mensen kennen misschien Samas nog wel uit het verleden. Wij hebben ons helemaal gericht op toentertijd al de veranderde marktvraag die we zagen. Inmiddels zijn we een van de grotere onafhankelijk gespecialiseerde leveranciers van inrichtingen voor de zakelijke markt. Wij hebben altijd gewerkt vanuit de marktvraag. Dat betekent dat we inmiddels een ongelooflijk breed portfolio aan merken beschikbaar hebben. Maar omdat die vraag steeds leidend voor ons is en we dus ook zien als we het heden, we hebben het net over circulariteit en duurzaamheid al gehad, als we dat vergelijken met 10 jaar geleden, was het al heel bijzonder dat je meer dan 3 merken, hè, bijvoorbeeld van collega de monitorarm bijvoorbeeld. Tegenwoordig willen we voor hoogwaardige creatie een architect vrij hand geven. En die moet gewoon kunnen componeren of alles uit een en dezelfde herkomst komt. En dat is wat wij organiseren. En dat betekent ook, circulair is dus ook gewoon heel simpel een vraag die nooit meer weggaat. En die wij ook heel goed invulling willen kunnen geven.
Ja, nou zitten we hier in de Rode Olifant in Den Haag. Een van jullie projecten van een aantal jaar geleden.
Ja, wij houden er toch van om gepast bescheiden te blijven. Rode Olifant is inderdaad een Spaces locatie. En heel mooi voor sommige mensen, zeker die hebben daar een beeld bij. Het was de derde Spaces locatie in Nederland. Wij doen al zaken met Spaces van een ontstaansgeschiedenis. En het is nogmaals een heel goed ontwerp waarin, ik weet nog uit mijn hoofd, in dit project 36 verschillende merken in één gebouwde omgeving worden gecombineerd om alle diensten en services te creëren die nodig zijn. En dan is het inderdaad een hele leuke uitdaging en liggen er ook nog wat nostalgische persoonlijke herinneringen. Want het is nu inmiddels al jaren in gebruik, maar het was toen nog wel een aardige kracht door om dat voor elkaar te krijgen.
Ben je nog een beetje tevreden als je zo binnenloopt?
Nou ja, het bewijs wordt geleverd, want je ziet er daadwerkelijk mensen gewoon functioneren. Echt in de lijn zoals dat beoogd was. En kijk ook naar jullie eigen overwegingen om hier voor een deel fysiek gehuisvest te zijn. Maar dan kom je eigenlijk misschien wel bij die dingen terug. Het draait om de mens, het faciliteren van die mens. Het ontmoeten, de faciliteiten als je een keer een grote gezelschap hebt, een kleine gezelschap, terug kunnen trekken, et cetera. Maar ja, ik moet zeggen, Spaces is wel een mooi een mooi voorbeeld van een hele goede branded environment, waar een aantal dingen in ieder geval echt met beleid en consequent goed gedaan worden. Wat ook voor een gemiddelde opdrachtgever een inspirerende uitdaging is.
Ja, helder.
Dataflex heeft hier in 2015 al een productfotografie gedaan van onze eigen collecties. Onder andere hier.
Vanwege de inspirerende omgeving.
Exact, ja, ja, absoluut, ja, ja, absoluut.
Roderick, jij zei net, wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, zeker. Wij zijn in 2015 eigenlijk begonnen met de eerste zoektocht om samen met al onze toeleveranciers product LCA's te krijgen. Wij zijn een beetje van de meten is weten instelling. En daar hebben we echt heel lang, heel hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Het was eigenlijk een uitvraag die zeker bij onze toeleveranciers nog niet eerder was voorgekomen. Want je wil eigenlijk alles van ze weten. De complete keten, zeg maar, wil je inzichtelijk hebben. En daar overvielen wij het tal van leveranciers nogal mee. Inmiddels zijn we zover dat we echt voor letterlijk elk product een LCA hebben. Inmiddels ook voor een groot aantal producten een EPD. Ik denk dat we daar redelijk uniek in waren. Ik weet niet of het nog steeds zijn. Ik denk dat er steeds meer partijen gelukkig komen die zich daarvoor inzetten. Maar dat is eigenlijk bij ons beginsel geweest. Het meten is weten principe. Weten waar je moet beginnen. Dus wij hebben onder andere onze bedrijfscarbon footprint in kaart gebracht. En dus die van alle producten. Dus daarmee onze complete keten. En sturen dus continu op die informatie om wel overwogen beslissingen te nemen waar wij staan in productontwikkelingsproces, logistiek, in supply chain, et cetera, om daar continu aan te blijven verbeteren.
Was je in eerste instantie een lastige producent voor je omgeving? Met al die moeilijke vragen?
Ja, absoluut. Ja, het ging niet overal altijd van harte. Maar daarmee krijg je uiteindelijk. Daarmee kan je wel beslissingen nemen om te zeggen, oké, van die leveranciers moeten we misschien afscheid nemen. Van deze partners, zeg maar. En anderen staan er wel heel welwillend tegenover en zeggen, ja, ik snap echt wel dat dit de toekomst is en dat wij hieraan moeten conformeren. Omdat zij ongetwijfeld niet de laatste zijn die zulke dingen zullen vragen. Dat zie je maar meer en meer nu.
Ja, ja. Het platform Insight moeten jullie dan wel als muziek in de oren klinken?
Wel, het was zeker zo. Is zeker zo. In principe hetgeen waar wij eigenlijk voor gestrijd hebben destijds. Juist om circulariteit, maar in ieder geval footprint inzichtelijk te maken voor producten. Zodat je echt kunt vergelijken. Dat je echt kunt zien van oké, waar hebben we het nou over? Dat was voor ons heel belangrijk. En dat er een platform kwam als Insight die dat onderstreepte, die gedachte. Dat was voor ons eigenlijk alleen maar mooi. Dus toen wij ervan hoorden, wilden we heel snel launching partner worden. Ja.
Ja. Hoe zit dat bij jullie, Facility Link?
Wij hebben een iets andere positie dan mijn collega. Wij zijn zelf geen producent. Dat betekent dat wij uiteindelijk zien dat onze meeste invloed is juist het stimuleren en het inspireren van producenten om de juist beoogde acties te ondernemen. Onze positie binnen Insight is ook in dit geval er eentje van kennispartner. Daar hebben we ook zelfs nog enige tijd voor gestreden, omdat het heel begrijpelijk natuurlijk het kernconcept gaat over het product en de volledige herkomst en verantwoording daarvan. Maar op het moment dat je die producten wel verkoopt en toepast, maar geen producent bent, was het opeens heel moeilijk om een juiste plek in die keten in te nemen. En daarom zien wij het ook nog steeds als een proces in transitie. Waarbij we gewoon wel steeds duidelijker zien dat als het over circulariteit gaat, en daar komen we misschien straks nog iets dieper op, dat wij in ieder geval van mening zijn dat we nog maar aan het begin daarvan gekomen zijn. Net als duurzaam. Een paar jaar geleden was duurzaam, ging eigenlijk nog over groen. Toen realiseerden we ons dat integrale duurzaamheid, ecologie, economie en sociaal-maatschappelijk in een ideale balans. Circulair is daar een onderdeel van. Maar circulair, dat wordt op dit moment vooral nog toegepast op producten die grotendeels nog voor de consumptiemaatschappij zijn ontworpen en ontwikkeld. En het wordt volgens ons pas interessant als we daadwerkelijk producten gaan ontwikkelen op een circulaire ontworpen basis, waardoor circulariteit dan pas zijn echte lading kan gaan krijgen.
Is dat jullie kijk op een circulair kantoor?
Ja, als je je ten doel stelt. Kijk, nogmaals, we zien dat tegenwoordig. Je vroeg net om deze omgeving. Nou, er is heel veel aandacht besteed om dat op de juiste manier ook de expressieve waarde te dienen. De dag dat een krakelé leren stoel gewoon door ons allen gewaardeerd wordt, omdat hij al zichtbaar één of meerdere levenscycli achter de rug heeft, maar nog steeds technisch goed in staat is om zijn tegenprestatie te leveren. Die tot voor kort viel op een gegeven moment af, omdat hij niet meer aan de uitstralingseisen voldeed. Ja, als we dat met z'n allen gaan snappen dat juist iets begeerlijks is, of iets wat heel goed zou passen, dan ga je dus ook naar nieuwe uitgangspunten op expressiviteit. En dan kan dat echt hand in hand gaan, dat je daadwerkelijk producten krijgt die qua technisch hart minstens 30 jaar mee kunnen. En waar je hooguit de outer shell uitwisselt, de dingen die slijten of die enigszins tijdsgebonden zijn. Dus in die zin verheugen wij ons gewoon op de tijd die nog gaat komen om met gewoon de samenwerkingspartners die dat ook zien zitten, daar de verdere antwoorden op te helpen ontwikkelen.
Ja. Wat is jullie kijk op een circulair kantoor?
Nou, ik sluit me eigenlijk voor een heel groot deel aan bij Erik. Waar wij naar kijken is natuurlijk sowieso, je hebt voor een product economische levensduur, technische levensduur, maar esthetische levensduur is natuurlijk ook iets wat een rol speelt. Dat zie je natuurlijk in de mode-industrie ontzettend veel. Hè? Fast fashion blijft natuurlijk een probleem. Dat is natuurlijk voor de kantoorinrichting eigenlijk niet anders. Iets raakt uit de mode of iets is niet mooi meer. Als je nu kijkt naar consumenteninterieur, de hele opmars van industrial, alles een beetje geïndustrialiseerd met staal en hout. Super gaaf, maar misschien is het over 5 jaar is dat voorbij, of misschien over 3 jaar al. En daarom denk ik dat je door je te focussen om hoogwaardige producten te ontwerpen die jarenlang meegaan, maar ook tijdloos ontworpen zijn. En daardoor eigenlijk langer in de smaak blijven vallen. En ook producten ontwerpen die dus uitwisselbaar zijn, die modulair zijn. Componenten gebruiken die gemakkelijk vervangbaar zijn, zoals Erik zei. Voornamelijk op de slijtage delen uitgewisseld kunnen worden. Maar voornamelijk ook producten die gewoon niet stuk gaan. Laten we daar eens mee beginnen. Ja. Er zijn zoveel producten die nu op de markt komen, zeker ook uit het Verre Oosten, die voor een appel en een ei te koop zijn, maar die gaan gewoon binnen 2 jaar gewoon kapot. Ja. Zonde. Ja. Maar we blijven het wel stimuleren als economie, tot nu toe.
Kun je een voorbeeld geven uit een van de producten uit jullie assortiment, waar je eigenlijk over die trends heen stapt?
Ja, zeker. We hebben in 2012 hebben wij de Fuelight Monitor Armor serie ontworpen. En die maakt gebruik van eenrichtingslagers in plaats van gasveren die op termijn misschien kapot zouden kunnen gaan. Dat is ook een behoorlijk tijdloos ontwerp. Het product is volledig modulair. Het bestaat echt uit het tal van onderdelen waar we misschien wel miljoenen verschillende productcombinaties mee kunnen maken. En ook designed for disassembly. Dus er zitten geen onderdelen in die niet vervangen kunnen worden ten eerste. Maar als vervangen moeten worden, dat ook heel erg makkelijk op locatie zelf zou kunnen. Dat was er al een voorbeeld van, maar het product was in 2012 al ontwikkeld. We zijn inmiddels alweer veel verder met ontwikkelingen daarin. Maar dat was eigenlijk al een beetje de basis van hoe we ons assortiment zijn gaan opbouwen vanaf toe.
Ja, ja. Jullie leiden je leveranciers op. Wat is jullie rol in het opvoeden van jullie toe leveranciers?
Nou, het is denk ik toch een soortgelijke positie. Zij staan eigenlijk direct tot de bron toe leveranciers om hun ideale eindproduct te creëren. Wij kunnen hun eindproduct weer toepassen in totaalinrichtingen. En als simpel voorbeeld, door de eigenschappen van een dataflexarm, als de wetten van de circulariteit bijvoorbeeld spelen, met stip de beste kandidaat te laten zijn, dan is het voor ons heel erg aantrekkelijk om, laten we zeggen, de alle best-in-class varianten weer met elkaar te verenigen. Kijk naar de ruimte waar we nu zitten. Voor de luisteraars een grote ovale tafel met stoelen en andere inrichting. Ja, hier zijn misschien wel alweer 5 leveranciers betrokken. Nou, als we een hoog duurzaam ambitieniveau hebben, is het aan ons om als regieorganisatie dat bij elkaar te brengen, zodat je daar uiteindelijk het beste van elke individuele categorie met elkaar kunt verbinden.
Ja. Wat betekent een platform zoals Insight Insight daarin? Gebruiken jullie dat?
Ja, nou, dat is natuurlijk wel het vertrekpunt. Kijk, alles begint natuurlijk nog steeds bij de opdrachtgever. En daar zien we wel een zeer interessante tendens. De overheid, de Rijksoverheid voor een groot deel ook, die hebben zich natuurlijk wel ten doel gesteld het goede voorbeeld te geven. Dus op dit moment zijn er een tal van weer aanbestedingstrajecten gaande waar circulariteit echt de hoofdtoon voert. Erg boeiend om te zien, ook op een manier van, we weten wat we ongeveer willen bereiken, maar hoe precies, dat weten we ook niet. Dus we zien daar een uitgelegen mogelijkheid om met de geschikte samenwerkingspartners daar de juiste antwoorden op te formuleren, omdat iedereen is bezig, maar niemand heeft het uitgevonden wiel. En het is interessant om te zien dat er partijen zijn die dit gelukkig al langer hebben aanzien komen en oprecht al op die route zitten. Daar kun je Insight Insight dus ook heel goed voor gebruiken om, als je per productstroom wilt weten hoe de verhoudingen liggen, maar ook richting voor een deel toch buitenlandse fabrikanten, die vaak toch dit nog een beetje voorbij laten waaien, totdat ze opeens 3 keer achter elkaar een bepaalde order helemaal nooit meer gehad hebben. Dan komen ze eens luisteren van hoe komt dat nou precies? En dan blijkt er toch wel een hele belangrijke ontwikkeling te zijn. Want dat is wat we natuurlijk wel eens moeten realiseren. We lopen in dit deel van de wereld, specifiek Nederland, wel erg voorop ten opzichte van de direct omringende omgevingen. Waarbij er soms wel eens gezegd wordt nog een beetje van, nou, dat waait wel over. Nou goed, ik denk dat wij aan tafel allemaal van overtuigd zijn, dit waait niet over, dit is echt maatgevend. En over 3 tot 5 jaar gaan directe buurlanden snappen waar wij nu allemaal al mee bezig zijn. Alleen, nou ja, daar doen we hopelijk ons voordeel ermee dat we alweer een stapje verder zijn.
Ja. Die circulariteit in tenders, op welke manier wordt die uitgevraagd?
Nou, dat je echt, ik heb nu toevallig dat er in dit timeframe een stuk of 4, 5 grote spelen, waar je eigenlijk allemaal, als je, je voor een deel de tekst kent van de vorige aanbestedingsperiode. Nou, dat was echt puur gericht op, we hebben een bepaalde behoefte. En dat was enkel en uitsluitend ook vanuit nieuw. En nu is het bijna zo snel dichtgerend het gat, dat er niet wordt gezegd van, goh, we willen de beste optie tussen nieuw of hergebruikt nieuw. Nee, we willen eigenlijk per definitie hergebruikt nieuw, om het zo te definiëren. En alleen echt virtue nieuw als het niet anders kan. Dus het is niet dat er nog een soort hybride stap gezet wordt. Het is nu gewoon radicaal meteen boom naar wat we echt beogen. En ja, mijn persoonlijke voorspelling is zelfs dat dit nu zo in het groot gebeurt, dat er in veel tenders wordt gezegd, voor de prijsvorming wordt er nog steeds een productreferentie nieuw genomen en dan hergebruikt, mag dan nooit boven dat niveau uitkomen. Maar er is ook nog een economische wet als vraag en aanbod. Ik denk de partijen die ze vooral druk maken op dit moment om beschikbaarheid van bestaand, dat op een gegeven moment binnen deze tendens we nog een periode ingaan dat bestaand wel eens een hogere prijs kan hebben dan nieuw-nieuw. En dat is een hele rare gedachte, want maar als je het dus echt volledig bekijkt, dan moet je ook meewegen dat iets bestaands kan ergens in een uithoek van Nederland beschikbaar zijn, of zelfs nog daarbuiten. Dan moet je dus ook het verplaatsen tot het moment dat je het nog kan gaan bewerken en heractiveren voor een levensduurverlenging. Dat moet je wel integraal meewegen, want anders dan ben je dus niet oprecht integraal circulair bezig. Dus er is nog een hoop eer te behalen de komende jaren op dat vlak.
Zie jij dat ook zo?
Ja, ik zit alleen maar te knikken. ik ben het roerend eens. Kijk, ten eerste, het uiteindelijk kunnen ontstaan van een schaarste voor bestaande goederen. Ja, die mening deel ik absoluut. Kijk, het mag geen doel aan zich worden. En kijk, een nieuw product heeft ook een waarde. Maar als je kijkt naar de totale carbon footprint van iets. Als je bijvoorbeeld, misschien een beetje een flauw voorbeeld, maar als je van een schuifdeurkast een overleghokje maakt of een andere nieuwe functie geeft. Je moet met een busje waar maar 5 van die dingen in passen, moet je terug naar de fabriek om dat uiteindelijk de poedercoat te laten verwijderen, allerlei dingen eruit te halen, vervolgens weer nieuw materiaal aan toe te voegen en datzelfde kastje met datzelfde busje weer terug op de locatie te brengen. Dan kan je soms afvragen, kan Van Gansenwinkel dat beter? Als het staal gewoon gerecycled wordt, zeg maar. Ja, ja. En er weer niet zozeer virgin, maar gerecycled materiaal terug de keten ingaat. En dat opnieuw op een zo efficiënt mogelijke manier in een productierun kan worden gedraaid om daar een nieuw product van te maken. Wat een veel hogere waarde vertegenwoordigt dan een product wat eventueel geremaked is, maar, of geupcycled is. En daarom zijn wij zo van de lessen meten is weten. Kijk, als ik weet wat de carbon footprint van een product is en ik kan transport en alle overige kosten van cradle to grave. En ik pak daar nog een heel stuk use cycle mee en de volgende daarna ook. Dat je dan weet je waar je het over hebt. Ja. En wat kost het dan om zo'n kastje op te halen en heen en weer te rijden? Dus die markt voor bestaande goederen, die wordt schaars. Ik bedoel, wij hebben heel veel producten in omloop. Een idealiter zou ik tegen een klant kunnen zeggen, nou, ik wil die producten wel graag terug. Maar als die producten al lang meegaan, waarom zou je ze teruggeven? Dus die markt voor bestaande goederen moet ook ontstaan, zeg maar. En daar moet beschikbaarheid voor zijn. Dat is een beetje een soort van catch-22. Als jij producten hebt of ontwerpt die gemaakt zijn om een leven lang mee te gaan, en die blijven ook een leven lang goed, ja, waarom zou dat product dan uiteindelijk uit roulatie moeten worden gehaald of moeten worden heringezet als het zijn functie nog gewoon prima vervult? Mm-hmm. En zolang het op één plek kan blijven staan en het daar zijn werk goed doet en van nut is, heeft het geen zin om het product terug te halen. Het is alleen maar omdat het product misschien overbodig raakt, omdat er een andere functie van het product wordt verlangd, of dat de klant het misschien niet meer nodig heeft, whatever. Dus ja, in principe is je hoofddoel is gewoon zo lang mogelijk het product in roulatie houden. En de use cycle, zeker de eerste, ook zo lang mogelijk te houden. heeft ook met klanttevredenheid te maken.
Ik vraag me af, heb jij in de loop van de jaren je organisatie moeten herinrichten daarop? Op die veranderende focus eigenlijk?
Nou, we zijn daar wel ontzettend mee bezig. Maar waar wij dus tegenaan lopen, en dat bevestigt ook hetgeen wat Erik zei, is wij krijgen geen producten terug. En we willen het wel heel graag. We zeggen van oké, we willen graag producten retour nemen. Zijn we met recyclingprogramma's of retourprogramma's met klanten bezig. Maar als je ze niet terugkrijgt, kan je ook geen hergebruikte aanbieden, zeg maar. Dus wat we nu aan het doen zijn, is aan het kijken van oké, welke klanten hebben in de afgelopen jaren producten bij ons gekocht? Lopen wellicht uit de garantie? We hebben onze garantie inmiddels verlengd van 5 naar 15 jaar, dat we bijna geen retouren krijgen. En tegen die klanten gezegd, die dus een oud haakje open, haakje sluiten product van ons hebben, van jongens, willen jullie misschien met ons in gesprek, waar we kunnen zeggen, oké, willen jullie die garantie eventueel verlengen naar 15 jaar? Kunnen we daar misschien onderhoud aan koppelen? Of kunnen we opnieuw kijken wat jullie vragen zijn? Zijn die veranderd in de loop der jaren? Behoefte aan wijzigingen op dat gebied? En dan gewoon het gesprek aangaan. Maar hoe langer wij een product bij een klant operationeel kunnen houden, des te beter.
Merk je dat die klantvraag verandert?
Langzaamaan wel. Het duurt wel langer dan ik had verwacht. Want je ziet natuurlijk niet alleen hier, maar in de media, in de projecten die er spelen, dat er heel veel vraag naar is. Maar wij als, even heel plat gezegd, accessoireboer, zijn altijd een beetje low interest, zeg maar, op dat gebied. Hè. Dus mensen kijken voornamelijk naar tafels en stoelen en grotere meubels. Mm-hmm. Terwijl de efforts op het gebied van juist van accessoires en dergelijke, als je het hebt puur over cash, het aandeel cash binnen een werkplek, nog best een groot aandeel kan zijn. Als je het hebt over een monitorarm, als je het hebt over verlichting, als je het hebt over elektrificatie, over kabelmanagementproducten, zeg maar. Al die dingen bij elkaar zijn misschien net zo duur als de hele werkplek. Maar het is de sum of parts. Dus als je alles bij elkaar optelt, heeft het wel degelijk een impact. En dus wat proberen wij nu? Een assortiment zo compleet mogelijk te maken, zodat we zo groot mogelijk aandeel hebben op die werkplek en daarom zo'n interessant mogelijke partij worden voor de eindgebruiker, of in dit geval de projectinrichter, om daarmee een aanbieding te doen naar de markt, naar de eindgebruiker.
Zien jullie dat ook zo, dat de klantvraag langzamer verandert dan je in eerste instantie had gedacht?
Het is natuurlijk interessant om de klantvraag. Ik moet zeggen, als het gaat om waar we het nu hebben over circulariteit, dat deel in de zakelijke markt en dan met name de organisaties met een voorbeeldfunctie, zowel publiek maar ook privaat, dat vind ik toch wel vrij hard gaan op dit moment. Maar Roderick zegt terecht, hij kijkt naar producten die ter completering zijn, die eigenlijk op een oude en een nieuwe omgeving allebei even goed zouden kunnen wortelen. Dus daardoor kan ik me zijn ervaring en perceptie voorstellen. Ik onderschrijf overigens volledig wat hij aangeeft, dat het natuurlijk een zwaar, bijna onderschat gegeven is, dat wat er aan een paar simpele accessoires aan een werkplek worden toegevoegd, dat gewoon qua investeringsbedrag veruit de waarde van zogenaamd die tafel, waar het hele selectieproces over ging, verre overschrijdt. En dat ook voor het ideaal maken van de toepassingsmogelijkheden, dat er veel meer toegevoegde waarde bijna nog in die accessoires zit dan in die basistafel. Want die moet tegenwoordig ook meestal omhoog en omlaag en dan vaag nog tot staarhoogte. Terwijl voordat je het weet, we nu ons alweer realiseren dat je niet eens de tijd krijgt om dat ding echt te gebruiken. Want dan ben je alweer achter die tafel weg en ben je alweer op een andere plek andere dingen aan het doen. Dus dat is ook daar nog eens een keertje mee gaande. Dat we natuurlijk anders, lang levende corona-impact. Mm-hmm. Ik weet niet of dat nog weer een aparte vraag in je reeks was. Maar anders integreer ik me nog maar eventjes. Want ik vond het laatste mooie uitspraak. We zijn opeens wereldwijd in één keer in het remote werken gecatapulteerd. Ja. Dat heeft daar ook nogal wat invloed op. Maar ook het creëren van dat soort hulpmiddelen. Want je gaat dat soort investeringen ook alleen doen als je daar gewoon het rendement van hebt. En als je dan maar ergens 1 of 2 achter een specifiek scherm zit, ja, dan ga je weer naar andere oplossingen kijken.
Ja, merken jullie dat ook, dat die verandering zo nu in deze
ja, absoluut. Zeker als je gaat kijken naar toename van thuiswerkoplossingen. Dan moet ik zeggen, vanochtend hoorde ik nog dat 2 op de 3 mensen nog steeds klachten ervaart voor het thuiswerken. Ik denk dat de echte golf van werkgevers, dus niet alleen met inderdaad een publieke of een voorbeeldfunctie, maar het groot MKB daar echt stappen in wil ondernemen. Ik begrijp het heel goed, hè? Want je zit een soort van tussen twee vuren. Enerzijds wil je, weet je dat je je kantoor wellicht moet herinrichten. Je moet misschien met minder mensen meer richting activity-based working stappen ondernemen. Los van het flexwerken. Maar je hebt ook dan een heel groot deel van je personeel dat 2 tot 3 dagen per week thuis werkt. Waar je ook oplossingen voor moet vinden. Nou, niet iedereen die thuis werkt heeft ruimte om een volwaardige werkplek te plaatsen. Dus ja, ga je het dan dubbel doen? Dus iedereen heeft nog een beetje de vraagtekens. Nou, Pfizer heeft een vaccin ontwikkeld wat zo goed als klaar is. Gaat iedereen dan de kat weer uit de boom kijken? Van, ja, misschien is volgend jaar alles weer oké. Okay. Zijn we terug bij het oude? Mm-hmm. Heel veel vraagtekens nu die in de markt rondgaan. En ja, je moet maar een keuze maken. En ik snap heel erg goed dat er werkgevers zijn die zoiets hebben van, nou, ik wacht het even af. Maar tegelijkertijd, die mensen werken wel door. Die bedrijven draaien wel door. En mensen zitten 8 uur per dag aan een keukentafel zonder ergonomische hulpmiddelen, zonder goede bureaustoel. En dat gaat problemen opleveren. Alleen, ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die daar misschien nog niet over durven klagen. Die zoiets hebben van, nou, ik ben blij dat ik überhaupt thuis mag werken, want dat mocht ik vroeger nooit.
Ja, ja, ja.
Dus er lopen heel veel dingen nu. Waarvan ik denk dat we nog een en ander moeten doorbreken eer we daar echt meters kunnen maken. Maar ik begrijp ook wel dat het heel veel geld kost, alles bij elkaar.
Ja.
Maar verzuim ook. Verzuim ook.
Verzuim kost ook geld.
Ja.
Ja. Je gaf net aan, wij krijgen weinig producten weer terug.
Ja.
Waar laten bedrijven die producten? En is dit niet de kans om te zeggen, wij gaan terug in kantooroppervlak. Dit biedt ons de mogelijkheid om producten van jullie weer terug te brengen in die cyclus.
Ja, nee, zeker. Dat is ook iets waar we uitgebreid nu onderzoek naar doen. Dus om met klanten in gesprek te raken hierover. Mm-hmm. Wat natuurlijk wel wat lastiger is wij verkopen alleen maar via een dealernetwerk, zeg maar. Dus bedrijven zoals FacilityLink of andere projectinrichters. Dus we hebben eigenlijk relatief weinig contact met de eindgebruiker. En daar ligt juist de vraag. Dus dat is een beetje het stukje over de marktvraag en uiteindelijk of de dealer genoeg kennis van zaken heeft om die gesprekken met de klant aan te kunnen gaan. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Niet iedereen is heel erg ingelezen in...
Hoe zit dat met FacilityLink?
Daar maken we geen zorgen over.
Nee.
Nee, maar goed, dat zijn dingen die we heel graag willen en heel graag verder ontwikkelen. Maar je hebt beperkingen en die beperkingen die moet je uiteindelijk met partners moet je die oplossen. Met partners die ten eerste een gelijke visie delen, een gelijke ideeën hebben over wat circulaire economie nou precies inhoudt. Er zijn ook heel veel bedrijven nog die vinden er alles van. Maar die begrijpen het misschien nog niet genoeg. Of het is niet hun type marktsegment waar zij die producten in... datgene willen aanbieden, zeg maar. Dus daar is zeker nog heel veel te doen als het gaat om marktkennis vergroten bij de handel.
Ja. Kan Insight zo'n club van kennispartners verenigen, denk je?
Nou, ik denk zeer zeker, omdat uiteindelijk het centrale thema dat bindt, dat zou moeten binden... En het is natuurlijk, het valt in staat bij een eindklant, projecten waar er daadwerkelijk gedefinieerde doelstellingen op dat gebied zijn. Dan heb je namelijk ook een meetlat waar langs je gemeten kan worden. En tot nu toe is het ook heel vaak van, dat zeggen we als intern tegen collega's, want we zijn succesvol, maar we hebben ook wel eens een keertje nee of een eervolle tweede plaats. Maar de dag dat je te horen krijgt van, ja, jullie waren toch wat te duur. Kijk, we willen eigenlijk altijd waarde kunnen toevoegen. Mm-hmm. En rond circulariteit kan dat een hoop zijn. Hè, dat kan het organiseren, het inzichtelijk maken. Zaken naan een hoger plan tillen. En dan moet je ook een opdrachtgever hebben die daar dan ook daadwerkelijk de budgetten voor heeft. Ook beoordeeld op dat vlak. En dan zit je natuurlijk op het snijvlak van dat er altijd nog aan de opdrachtgevers zijn die het goed bedoeld, maar onderaan de streep. Hè, bij de ene laatste ronde komt de CFO even kijken en die vindt ergens wat van. En dan gaat het weer over platte prijs en dan is die Chinese arm ook wel goed genoeg. Ja, dat is natuurlijk gewoon het snijvlak. En daar zou Insight natuurlijk een hele duidelijke meerwaarderol kunnen zichtbaar maken. Omdat... wij zijn vooral op zoek naar de klanten, de projecten waar oprecht deze doelen nagestreefd worden. Omdat je dan allemaal naar hetzelfde doel toe kan werken.
Maar wat zou jij tegen zo'n CFO zeggen?
Nou ja, nogmaals, hij moet natuurlijk nog steeds de balans voor zijn eigen organisatie opmaken. Alleen, nou ja, zo'n CFO, ben je op dit moment bezig met het belang van je eigen cv of ben je met het belang van de organisatie nu en straks bezig? Ja, ja. En daar zit vaak al bijna weer het antwoord, want je ziet soms ook bijna weer dat persoonlijke doelstellingen van managers op een bepaald niveau zijn, dat ze iets binnen wat budget eindigen of andere doelstellingen. Dus hoe meer doelstellingen op een gezonde wijze in dezelfde richting liggen, dan kun je er echt goede dingen doen.
Ja, ja. Zie jij dat ook zo?
Kijk, ik begrijp natuurlijk dat budget belangrijk is. Kijk, als ik zie wat wij de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd op het gebied van duurzaamheid. We zijn volledig klimaatneutraal. We hebben vanaf 2019 gezegd van we gaan, zolang wij nog niet ervoor kunnen zorgen dat we zelf helemaal carbon neutral zijn, gaan we onze CO2 gaan we afkopen in herbossingsprojecten. Dat is voor ons ook een goede stok achter de deur om het daadwerkelijk ook zo te krijgen. Want het kost gewoon veel geld om dat te doen. We hebben vorig jaar 1,7 miljoen kilo CO2 gecompenseerd. Uiteindelijk kost het allemaal geld. Weet je, wij kunnen die dingen niet doen als wij daar niet in willen investeren. En dat maakt ons niet altijd de goedkoopste. Dat is absoluut waar. En ja, wat ik dan tegen zo'n CFO wil zeggen. Het gaat niet altijd alleen maar om prijs. Het is niet zo dat als je een monitorarm van Dataflex koopt, dat iedereen bij ons een Ferrari gaat rijden. Sterker nog, dat willen we ook niet. Wij proberen dat geld wat wij daaraan verdienen, en daarom zijn we misschien ietsje duurder, proberen wij te herinvesteren in onder andere productontwikkeling en dus carbon footprinting en dat soort zaken. Zeg maar. Ons investeren wij heel veel geld in. Misschien meer dan anderen gezien de grootte van ons bedrijf. En wij doen dat omdat we dat graag willen doen. En niet omdat we dat moeten doen. Natuurlijk is marktvraag is belangrijk. Maar wij hebben al behoorlijk wat meters gemaakt op dit gebied. Voordat er überhaupt marktvraag was bij ons. Omdat we het gewoon willen. Het is een soort van incentriek ding. Wat binnen onze organisatie heel sterk door iedereen wordt uitgedragen. En dat maakt het soms wel eens vervelend als je nee te horen krijgt omdat je iets duurder bent dan een ander. Ja,
maar misschien is het nog wel leuk om daar toch nog heel even op in te zoomen. Want Roderick haalt terecht aan prijs. De ervaring leert alleen dat er maar relatief weinig organisaties en projecten zijn waar men in staat is over, wat je zegt, welke periode gebruik je dat dan? Hè? Want het is vaak de aanvangsinvestering en dan kun je makkelijk vergelijken. Maar net werd ook het voorbeeld aangehaald dat er zo weinig armen terugkomen omdat ze zo goed blijven voldoen. Oftewel, het mooie woord TCO. Als we nu eens het over 10 jaar gebruik uitdrukken, en dan is het misschien wel de goedkoopste arm. En dat is dus wat ik bedoel met welke, laten we zeggen, regels van het spel worden eraan opdrachtgeverszijde gehanteerd. En ja, wij vinden het als Citylink vaak natuurlijk het allermooiste als je te maken hebt met opdrachtgevers die inderdaad verder kijken dan neuslang is en oprecht geïnteresseerd zijn. En dan is ook circulariteit een heel mooi fenomeen. Want ga maar eens een nieuwe rekensom maken. Een product wat misschien wel in basis de duurste constructie heeft van armtechniek. Nogmaals, ik heb daar niet alle verstand van. Maar een dusdanig hoog aanpassend vermogen dat dit naar waarschijnlijkheid de komende 20 jaar alles zal kunnen faciliteren wat er bestaat. Mm-hmm. Ja, dan is het opeens de goedkoopste arm geworden. Maar je hebt wel een klant nodig die ook daadwerkelijk, en dan ga je weer terug naar bijna, wat zijn die deelbelangen? Kan die klant het ook echt zo zien? Ja. Dat was ook, vind ik wel, er is veel te zeggen over de beroemde overheids-PPS-trajecten. Het enige mooie vanuit ons vakgebied is dat je daar voor het eerst eens oprecht kon gaan laten zien dat producten die daadwerkelijk duurzaam, desnoods circulair, optioneel, dat als je werd afgerekend over 30 jaar gebruik, dat je gewoon op hele andere productoplossingen kwam, als dat je zei van, goh, we hebben een bepaald budget. Alleen dat waren dan vaak de producten van de weggooi-economie. Die moet je namelijk alleen 5 keer vervangen in 30 jaar. En echte kwaliteit, die hoef je maar 1 keer bij wijze van spreken te vervangen en een paar keer te upgraden.
Ja, Insight werkt met een milieukostenindicator en een circulariteitsindex. Zie je dat soort indicatoren in aanvraag of uitvragen in toenemende mate terug van overheden?
Op dit moment zit je nog in de fase dat er vragen gesteld worden waarbij je een ruimte krijgt voor het aantonen van de bewijslast. Ik denk dat het wel...
Een beter vragen stellen dan wat die vraagt.
Nou, dat is dus inderdaad voor een deel, weet men wel vaak, de einduitkomst als een wish-situatie aan de andere kant. Maar ik denk wel dat we nog maar een heel klein beetje verder hoeven te zijn. En dat er op dat moment, op een gegeven moment, omdat er dan wordt toegepast in trajecten, dat men dan op een gegeven moment gaat doorzien dat je bepaalde waarden dan in schalen als via Inzet Insight of anderszins kan uitdrukken. Ook omdat het aanbestedingstechnisch is toegestaan. Hè. Het is in principe gewoon, met de nieuwe aanbestedingswet zijn er een heleboel mogelijkheden bijgekomen. Hè. Vroeger was het altijd, je mocht iets roepen, maar en of gelijkwaardig. Nou, dat is met normering ook, maar je mag best een algemeen geaccepteerde normering of standaard gebruiken als referentiekader. En dat zal meer en meer gaan ontstaan, omdat uiteindelijk een aanbestedende dienst natuurlijk wel de aantoonbaarheid wil hebben dat iets aan een klassificatie voldoet.
Heb je dan bewezen projecten nodig?
Nou, nog niet zozeer bewezen projecten, want dat is ook nog een beetje oude economie, hè, dat je dat dan. Maar veel meer dat je bijvoorbeeld de mate van duurzaamheid of circulariteit van een product kunt onderbouwen door één of meerdere normeringen. Sintelink is ooit in 2012, toen wij echt op zoek waren naar een objectieve klassificatiemethodiek om inrichtingsproducten op duurzaamheid te kunnen klassificeren, kwamen wij erachter dat het eigenlijk al bedacht was. He, want je had de oorspronkelijke LEED-methode voor de gebouwde omgeving, wat wij natuurlijk als BREEAM hebben. In het verlengde daarvan is er ooit LEVEL ontwikkeld, wat nu toch een voorzichtige start in Europa maakt, maar nooit op zijn Amerikaanse schaal zou kunnen functioneren. Maar wij hebben dat toen op een gegeven moment gewoon omarmd om als een van de eerste, in ieder geval aan de hand van een klassificatiemethodiek van producten aan te kunnen tonen. He, als je gewoon drie stoelen op een rijtje zet, nou, hoe duurzaam is nou de een ten opzichte van de ander? Ja, daar zijn we nog steeds onderweg. En Inzet Insight is het meest dichtbij gelegen alternatief. Maar straks zou het dus kunnen zijn dat je dat met een level score kan aantonen. Een Inzet Insight, al dan niet een combinatie. Maar dat alle drie geaccepteerd zouden kunnen worden. Maar dan is het elke keer ook weer van, welke vraag is er? Daar heb je dus ook een aanbod bij nodig. En dan is het een beetje kip-ei. Als je gaat laten zien dat het aanbod er is, dan gaat opeens de vraag ook komen van, hey, het kan kennelijk. En dan kun je dus uiteindelijk wel weer producten, die kunnen zich onderscheiden. Met als verschil dat als het werkt, opeens een producent die heeft zitten slapen, denkt van, hey, wacht eens eventjes, ik mis de boot. Wat is er gebeurd? Ja, jij hebt je niet meer verdiept in dit of dat.
Staan jullie producten ook op Inzet Insight?
Zeker, ja.
En hoe doen ze het?
Nou ja, de producten die op Inzet Insight staan, die deden het sowieso al goed. Daarom wilden we ze uiteindelijk ook op Inzet Insight hebben. Omdat het gewoon populaire Dataflex producten zijn. Wat de ontwikkeling wat betreft milieukostenindicator, dit is natuurlijk ook een beetje voornamelijk vanuit de bouw gekomen. Daar is de echte push geweest op milieukosten, wat ik een hele goede ontwikkeling vind. Wat wij intern naar onze klanten voornamelijk of naar de markt communiceren, is zelf zitten wat meer op de carbon footprinting. Omdat we dat net even wat makkelijker uitlegbaar kunnen maken naar klanten. Hè. Van zoveel kilometer auto rijden staat gelijk aan dit product. Dat is ongeveer evenveel carbon footprint geweest. Gebruiken ook milieukosten uiteraard. Wat ik het voordeel vind van MKI versus bijvoorbeeld een level certificering is, als wij nu level certificering zouden doen, wat op zich best een dure certificering is om te behalen. Ik zou bijna zeggen een beetje vergelijkbaar met Cradle to Cradle. Misschien iets minder duur, maar lijkt er wel op. Yeah. Het geeft je nog steeds een vergelijk van wel een soort van appels met appels. Maar er zijn heel veel producten die level 3 zouden kunnen hebben. Maar welke is dan niet de best, maar welke is de goedest? Welke is nou het duurzaamste van de drie? Ja, dat weet je dan dus nog steeds niet. Dus level is interessant, want het is een soort van basiskeurmerk. Maar het nadeel daarvan is, je kan nooit echt zien van, oké, welke van de drie of welke van de twee is nou echt de allerbeste. En het mooie vind ik aan carbon footprinting, maar ook milieukosten, is dat je het dan echt letterlijk op de 10 gram achter de komma kunt bepalen van zoveel is het nu daadwerkelijk. Ja. Als je het hebt over aanbestedingen, wordt natuurlijk heel veel gekeken naar wat we net al besproken. Hè. Je moet het laat achteraf nog kunnen aantonen. Je moet dat je kan voldoen aan de vraag, of aan de wens. Het nadeel daarvan is natuurlijk, zeker als je alleen op productniveau kijkt, is dat bedrijven zeggen, oké, ik moet een product certificeren, of ik moet daar in ieder geval een carbon footprint van krijgen. Die laat dan één product uitrekenen. En dan voldoen ze eraan, dat product dienen ze in en klaar. En ik vind het eigenlijk een verantwoordelijkheid van bedrijven, maar zeker ook van de markt. Kijk nou niet alleen naar het ene product. Kijk naar het gehele bedrijf en zijn totale carbon footprint. Is het een incentriek onderdeel van hoe dat bedrijf opereert? Of wordt er nu alleen maar een product doorgerekend, zeg maar? En dat is voor mij ook wel de meerwaarde van mee te doen aan het Insight Insight platform. Dat je kan laten zien van, hey, dit is echt voor ons een hele bewuste keuze geweest om dit te doen. Maar daarnaast denk ik dat Insight Insight er ook goed aan zou kunnen doen om ook te kijken naar een company carbon footprint. Dus de PEF en de OEF. En niet alleen op productniveau. Want ja, dat komt nog een beetje uit de eerdere, nou, ik moet geen greenwashing tijd, maar dat je als fabrikant 500 producten in je assortiment had, waarvan je één ontzettend duurzaam hebt gemaakt. Dat ene product, die market je helemaal kapot. En dat is dan, in één keer ben je een duurzame fabrikant. Ja, nee, dat ben je niet. Je hebt één duurzaam product. Het gaat uiteindelijk om je totale carbon footprint, vind ik, die in verhouding moet staan tot de omzet die je draait, of het aantal producten wat je hebt verkocht. Maar dat zegt iets over het bedrijf en het product, en niet alleen over het product als zich.
En is dat dan de boodschap die je aan jouw collega-producenten meegeeft die overwegen om ook deel te nemen aan Insight Insight?
Ik vind het...
Dat niet bij dat ene product zitten, maar...
Nee, want als je er echt hard voor maakt, kan je relatief makkelijk voor al je producten je carbon footprint en je milieukosten uitrekenen. Houd het dan niet bij dat ene product. Uiteindelijk is dat ene product veel duurder om door te rekenen, zeg maar. Als je zegt van oké, we gaan hier echt iets voor opzetten en we gaan het bij al onze toeleveranciers fixen. En het voor al je producten te doen, want dan weet je wat. Ik weet precies van Dataflex wat onze totale carbon footprint is op ieder product dat we hebben verkocht. En het bedrijf aan zich, dus de energie, de auto's, vliegreizen, links en rechts. Is bij ons allemaal in kaart. En ik vind dat pas goed vergelijk.
Confronterend wel, of niet?
Nee, want nu weten we precies welke knoppen we moeten draaien. Het is wel heel erg leuk. Het is leuk om zulke informatie te zien. Toen wij zagen, oké, ons gasverbruik is nog best hoog. En we kregen gekeken, ook conform ISO 14001, van wat is onze risicoanalyse? En is water nou zo'n belangrijk punt? Want dat zeggen ze altijd. Water is heel belangrijk, moet je veel aan doen. Water was bij ons 0,01% van onze totale output.
Daar kom je dan achter.
Ja, dat was helemaal niet relevant. Wat was relevant bij ons? Gasverbruik. Onze heaters bij ons in de fabriekshallen en in het magazijn, die verbruikten heel veel. Dus nu zijn we bezig met een verduurzamingsproject. We gaan investeren in 550 zonnepanelen op het dak. We gaan op de plekken waar het personeel het meeste werkt hebben geheatmapped, daar gaan we infraroodstralers aanbrengen om van het gas af te kunnen, zeg maar. Dus we weten nu precies waar we wat moeten doen. En dat is super gaaf.
Hoe zit het bij jullie organisatie?
Nou ja, dat is inderdaad heel mooi om te zien dat als je in een productieomgeving dat je hele andere uitdaging hebt. Wij zijn al een kleine 10 jaar ISO 14001 onder andere gecertificeerd. En wij weten dus al sinds jaar en dag wat wij op ons geweten hebben en proberen dat te verbeteren. Wij zijn primair een regieorganisatie die bij ons is het vooral de mobiliteit, het internationaal reizen wat de grootste CO2-belasting geeft. En ja, dat is in deze tijd is dat voor onze eigen primaire verantwoordelijkheid makkelijker te beïnvloeden. Hè? Mobiliteit, dat is overgaan van hybride naar elektrisch, dat soort zaken. Voor onze invloedssfeer is juist om de partijen waar wij zaken mee doen, om die daadwerkelijk te motiveren, te mobiliseren tot zo slim en zuiver mogelijk handelen. Dat is ook een van de dingen die de laatste jaren in de audits naar behoren kwam. Hè? Dat we zelf eigenlijk al aan de tax zitten wat voor ons direct beïnvloedbaar is. Dat is ook wel misschien om toch eens bij stil te staan. Kijk, het is heel vaak een eis aan de voorkant bij een traject dat de inschrijver over de certificeringen beschikt. Ja, wij beschikken erover en doen fantastisch. Maar het is veel interessanter om uiteindelijk met een coalitie van samenwerkingspartners aan de startlijn te verschijnen die allemaal niet voor elkaar onderdoen op dat vlak. Dat als dat soort initiatieven doorgepakt worden, dat je dus niet alleen maar over een duurzaam of een circulair product, maar er staat een complete organisatie achter die gewoon compleet verbonden daarmee dat ook voor de lange termijn kan waarmaken. En ja,
en dat letten jullie daar ook op?
Jazeker, want er is ook niks interessanters dan in projecten verzeild raken waar de klant daar ook daadwerkelijk interesse voor heeft. Wij hebben een aantal jaren geleden hebben we echt een fantastisch mooi project mogen begeleiden. Dat was toen de tijd Robeco, die naar een compleet nieuwe toren in Rotterdam verhuisde. En die had een hoge ambitie op duurzaamheidsniveau. Had ook een hoge ambitie op uiteindelijk dat het een fantastisch mooi kantoor zou worden. Dus daar waar doorgaans de architect de verantwoordelijkheid krijgt of bijna opgelegd krijgt om alles goed te doen. Heeft de klant daar samen met ons op onze suggestie en adviseren een andere route in doorlopen. We hebben eerst alle eisen op het gebied van duurzaamheid doorgenomen. Vervolgens waren er natuurlijk ook esthetische aspecten en er waren prijsaspecten. En we hebben wel goed gekeken naar TCO in plaats van alleen maar de aanschaf. Ja. En vervolgens hielden we dus, stel eens voor een diawand met 500 vakjes die aankunnen. Functionaliteit op een gegeven moment, duurzaamheid. En dan bleven er op een gegeven moment nog 12 branden. En die 12 die zijn naar de architect gegaan. En die heeft daar uiteindelijk het best passende beeld van gemaakt. Met één garantie dat alles wat de architect koos, dat voldeed minimaal aan de drempelwaarde op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Ja. Ja. En dat gaf dus een totaal ander project. Wij hebben toen de tijd de
klassificatie... Maar dat gaf ook richting dus?
Meer dan richting, ja. Want we konden van producten aantonen. Het was wel gebaseerd op de levelmethodiek vanuit Amerika, maar die hebben we gewoon uitgekleed en naar Europese omstandigheden toepasbaar gemaakt. En dat betekende dat er dus ook een methodische bodem zat. Wist niet wat er toen de tijd allemaal nog voor een subsidieregelingen waren, maar Robeco heeft daar nog een subsidie op aangevraagd. En nou, het is schrikbarend als je weet wat voor bedragen erin omgaan. Want ze hebben uiteindelijk de opbrengst nog wel geïnvesteerd in het eigen project naar een hoger plan te tillen.
Ja.
Maar dat kan allemaal.
Ja, ja. Als je één element zou moeten opnoemen om de verduurzaming van het interieur te versnellen, wat zou je dan aangeven?
Ketensamenwerking, denk ik. Als ik er één ding zou moeten noemen, zou ik zeggen ketensamenwerking. Ik denk dat FacilityLink gaf het duidelijk aan. Hè. Ze werken echt voornamelijk vanuit marktvraag. U vraagt, wij draaien. Maar daarbij daar zeker dus niet achterwege laten hun eigen normen en waarden daarin. Dat is ook belangrijk. Maar ik denk dat ketensamenwerking daarin het belangrijkste is. Als wij zaken uitvragen van elkaar, dan moeten we daaraan voldoen. Dan moeten we ook degene die er niet aan voldoen, daar niet in meenemen. We moeten juist bedrijven stimuleren om die bewuste keuzes te maken. En daar concurrentieveld misschien wat sterker of wat groter of wat scherper te maken. Want uiteindelijk is het die marktvraag, zeg maar, die bedrijven drijft om daarin continu te willen blijven verbeteren. En als het ook daadwerkelijk oplevert, in plaats van alleen maar kost, is die keuze veel sneller gemaakt. Nu loont het misschien nog te vaak om gewoon dingen te roepen, hè? Gewoon claims te maken die misschien niet kloppen. En de marktvraag is er, weet je, die ontstaat. Ik denk alleen dat het misschien stiekem nog wel een tandje scherper mag allemaal. Maar dat is mijn mening. Ik denk dat we misschien nog iets te voorzichtig zijn. Het kan allemaal. Weet je. We kunnen allemaal aan die eisen voldoen. De vraag is, hoe graag willen we het? Weet je. En ik denk dat er bij heel veel bedrijven nog steeds een sterk financieel belang is. Dat er een heel groot deel ook nog een stukje marketing is. Maar ik vind dat we daar nog wat verder op kunnen doorpakken.
Deel je dat, Erik?
Ja, ik denk dat terecht, door Roderick, de ketensamenwerking, daar moet echt kracht uit komen. Maar vooral in die ketensamenwerking, wat ik al begin van de sessie aangaf, terug naar de tekentafel. We zijn nog steeds met symptoombestrijding bezig. Circulariteit, duurzaamheid, het is allemaal gestoeld op producten die daadwerkelijk nog ontwikkeld zijn voor de consumptiemaatschappij. Als we terug naar de tekentafel en engineering, materialisatie, maar daadwerkelijk oprecht met als doel dat het gewoon veel langer mee moet en mag gaan, dan ga je dus op hele nieuwe productoplossingen komen. En als je dat in de keten geïntegreert, dan zijn er echt nog fantastische dingen te behalen. Dus ik, leuk, we zijn klaar met de eerste ronde, maar de echte die moeten nog gaan komen.
Dat lijkt me een mooie afsluiter van het gesprek. Dankjewel. Wil je meer weten over Insight Insight of wil je ook meewerken aan het kantoor van de toekomst? Ga dan naar www.insightinsight.nl.